Je luistert naar De Linkse Revolte, de podcast voor de linkse beweging. Waarin we verkennen hoe we die beweging kunnen uitbouwen tot de grootste politieke beweging van Nederland. Mijn naam is Hans Rodenburg, projectleider bij het Wetenschappelijk Bureau ben ik. En ik zit hier met Janneke Holman, fractievoorzitter van de PvdA in Den Haag. En medewerker van het Wetenschappelijk Bureau van de PvdA, de Wiari Beckman Stichting.
Zeker, hallo.
Yes, yes. En met Notje Thijssen, Eerste Kamerlid voor GroenLinks PvdA en directeur van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks.
Ja, hallo allemaal.
En vandaag gaan we het hebben over een heel leuk idee. Gratis openbaar vervoer voor iedereen. En in het verlengde daarvan gratis basisvoorzieningen. We don't believe you, because we the people are still here in the rear. Yo, we don't need... Voordat we dat gaan doen, wil jij meepraten? Heel graag, want ook de thema's van vandaag zijn weer ingebracht door luisteraars. Je kan meepraten via Instagram, via YouTube, via TikTok en via Blue Sky. Maar je kan ook meepraten via ons eigen platform, vriendvandeshow.nl/delinkserevolte. En daar kan je ook berichten inspreken. Dat is heel leuk. Zoals je zo meteen gaat horen, hebben we ook een ingesproken bericht. En dat kan je dus daar doen. En dat mag van alles zijn als het maar gaat over linkse politiek en hoe we de linkse beweging kunnen uitbouwen.
En als het maar korter is dan 1 minuut.
Oh ja, dat is, ja, dat is een hele belangrijke. Zeker. En als je dan toch op vriendvandeshow.nl bent, daar kan je ook ons steunen. En dat kost je ongeveer €2,50 per maand. En daar help je ons enorm bij. Want dat helpt ons om eigenlijk de Revolte verder uit te bouwen en te investeren in, de podcast. Dus doe dat vooral. Goed, voordat we ook naar het hoofdonderwerp gaan. We hebben mooi nieuws, hè? Of tenminste, we hebben iets te vieren als linkse beweging. De apotheekmedewerkers, die hebben 20% salarisverhoging gekregen dankzij het staken.
Ja, zeker.
Staken loont.
Zeker, ja, want sinds september zijn er 18 stakingen geweest van apotheekmedewerkers en een landelijke demonstratie op Malieveld. En dat was echt heel uniek, want apotheekmedewerkers staken nooit. Dat zijn echt super loyale mensen. Werken altijd keihard en daar maakten de werkgevers dus ook... graag misbruik van. Want ik heb toen bij een van die stakingen in de trein gezeten met een aantal vrouwen die van die staking afkwamen. En dat merk je al gelijk in het gesprek. Het zijn echt mensen die gewoon helemaal niet van staken houden, ook niks radicaals hebben. Maar ze vertelden dan van ja, weet je, je kan letterlijk een vakken vullen bij de Albert Heijn, verdient ongeveer evenveel als wij. Terwijl we hebben een hele opleiding moeten doen. En het is gewoon heel oneerlijk. Dus supergoed. Ze hebben zich georganiseerd en gewoon salarisverhoging afgedwongen.
Ja, en wat ik ook wel even belangrijk vind om te onderstrepen is... het is eigenlijk ook gewoon een feministische overwinning.
Ja.
Want apothekermedewerkers zijn toch vaak nog vrouwen.
Dat viel mij ook op in die trein. Ja, ja, die hele trein zit ramvol. Ja.
Ja, ik zag het inderdaad ook. Ik kwam langs het Malieveld die dag dat ze de actie op het Malieveld hadden. En toen dacht ik ook van, dit zijn eigenlijk, voor 90% zijn dit gewoon best wel vooral jonge vrouwen. Ook wel oudere vrouwen, maar vooral jonge vrouwen. En dat is gewoon goed, want dat betekent ook weer een extra stapje richting gelijk loon voor gelijk werk, loonkloof dichten, dat soort vraagstukken.
100%.
Ja.
Ja, ja, dus belangrijke les voor alle werkenden die luisteren. Heb je een probleem, verenig je. Want je hebt echt zoveel macht op het moment dat je gewoon zegt, we doen het werk niet meer. Dat wordt nog steeds vaak onderschat.
En geef niet op, hè? Want ook als je de aantallen hoort, hoe vaak ze weer in verzet zijn gekomen. Je moet wel op gaan volhouden dan ook. Het is je niet zomaar gegund.
Ja, zeker. En sluit je dus aan bij de vakbond, hè? Want die leiden dit soort strijd. Hey, laten we naar het onderwerp gaan. Want de onderwerp is gekozen op basis van reacties die waren binnengekomen. Een reactie kwam van Martijn. En die reageerde op ons gesprek met Jimmy Dijk van de SP. En hij reageerde, ik vind dat we economisch meer richting de SP moeten gaan zitten qua standpunten. En hij noemt vooral standpunten zoals gratis OV, veel minder marktwerking en een miljardairsbelasting zou ik goed vinden.
Wie bedoelt hij dan met we?
Ik denk dat Martijn lid is van GroenLinks of PvdA. Ja,
maar volgens mij zijn het stuk voor stuk standpunten die ook in ons verkiezingsprogramma staan.
Ja, zeker. Ja, gratis OV staat het erin. Wel het
Duitsland-ticket wilden wij, ja.
En wat is dat?
Dat je voor een paar tientjes in de maand gewoon met het OV kan, toch?
Ja, ja. Ja, ja, dus dat is inderdaad, dat gaat wel richting gratis OV voor iedereen. Ja. En minder marktwerking en de miljardairsbelasting, die staan er zeker in.
Ja.
Een miljonairsbelasting volgens mij ook, hè?
Ja. En dan vind ik het wel interessant dat hij deze vraag stelt. Want dan denk ik, hoe komt het dan dat dit wel is wat we vinden, wat we uitdragen? Maar dus kennelijk ook bij iemand die in de bus spreekt, dus ook misschien lid is van ons, of in ieder geval op ons stemt, dit dan niet weet. Terwijl het hart is volgens mij van onze politiek.
Ja, dat is een hele goede vraag. Wat is je antwoord?
Ik denk dat we veel meer op dit soort thema's moeten beuken in alle uitingen die we doen. En nu laten we ons natuurlijk vaak ook gijzelen door de agenda van onze politieke tegenstanders, die het liefste debat voeren over culturele kwesties en niet over economische kwesties. En ik weet ook, hè, het is niet alleen maar wat we doen en niet doen, het is ook waar krijgen we aandacht voor. Dus ook media zijn toch ook wel de poortwachters van wat je als kiezer tot je krijgt. En ook media, die geven ook graag aandacht aan die culturele strijd, omdat het lekker polariserend is en goed is voor de kijk- en luistercijfers en leescijfers. Dus ja, hoe politiseren we weer dat economische verhaal? Dat moeten we zelf doen, maar dat moet je ook gegund zijn door de poortwachters, door social media en gewone media.
Ja. Maar bijvoorbeeld met de miljardairsbelasting, daar komt het denk ik ook wel op aan dat je daar gewoon de strijd op moet voeren. Dus echt strijd. Want nu is het vaak met belastingen. En dat klopt ook wel, hè, dat mensen die houden er niet zo. Of mensen kunnen schrikken van verhalen over belasting. Want bijna altijd denk je dan dat gaat ook over mij. Dus je komt ook mijn geld halen. Maar een Tax the Rich campagne zit denk ik wel heel veel potentie in. Van ja, er zijn mensen gewoon stinkend rijk, de superrijken. Die moeten we echt zwaar gaan belasten. Want het is gewoon zo ontzettend oneerlijk. En ik denk dat daar wel heel veel potentie in zit. Ik weet niet hoe jullie dat zien.
Ja, zeker. Nou, waar ik nog aan dacht was, natuurlijk ook in de voorbereiding voor het gesprek met Jimmy, dan zie je dat de SP echt heel consequent nu momenteel op 3 thema's zit. En dat is uit mijn hoofd goedkopere boodschappen, betaalbare woningen voor jongeren. En ja, de derde is me even ontschoten. Kijk ik jou even aan ook, Hans. Misschien weet jij hem nog. Maar als je een beetje hun social media zo doorscrollt, dan gaat het echt alleen maar over die 3 dingen.
Ja.
En dan kun je je afvragen van, nou, hoe minder boodschappen je hebt als politieke partij, hoe meer het vervolgens wat je dan uitdraagt blijft hangen. Aan de andere kant denk ik dat het ook gewoon minder bij GroenLinks PvdA past om je zo erg te richten op 2-3 onderwerpen. Want nou, gelukkig hebben we een hele hoop Kamerleden. Ja. Die zijn met allerlei hele belangrijke dingen bezig. En die willen dat natuurlijk ook laten zien. Dus het blijft altijd lastig om zo scherp te prioriteren.
Ja.
Ja, nou, ik weet niet. Ik snap wel dat het lastig is. Maar dat is natuurlijk wel het probleem. Als je 18 prioriteiten hebt, weet niemand wat je prioriteit is.
Ja.
En op zich, kijk, als je kijkt naar wat ons bindt, hè, GroenLinks PvdA, is het kritiek op het kapitalisme, daar waar mens en planeet worden uitgebuit. Nou, als je dat centraal zet, dan heb je al 1 verhaal te vertellen en laat dan alles daaronder vallen, bijvoorbeeld. Dit is maar een voorbeeld, hoor. Maar ik denk, ja, we moeten wel gaan kiezen, want anders blijf je doen wat we deden. Mm. Dus ook is het een uitdaging. Van 18 prioriteiten moeten we er ook naar 3 kunnen.
Ja, je kan best 18 beleidsrichtingen hebben of 18 prioriteiten, zolang je ze maar hangt onder dezelfde paraplu met dezelfde basiszinnen en basisnarratieven. Dus hetzelfde verhaal. Als iemand over defensie praat vanuit GroenLinks PvdA, moet je kunnen horen aan de zinnen en de woorden dat het dezelfde partij is als dat je een partijgenoot hoort praten op onderwijs bijvoorbeeld.
Ja.
En dat is echt wel mogelijk, denk ik. Ja.
Ja. Nou, wordt elkaar gewerkt, toch? Vanuit wetenschappelijke bureaus zijn we bezig met een soort van beginselprogramma. Daar proberen we ook dat overkoepelende verhaal neer te zetten, wat al onze standpunten aan elkaar verbindt. Dus
zeker,
dit is een cliffhanger.
Je legt de druk lekker op, Noortje. Hey, laten we gaan. Martijn had het natuurlijk ook over het standpunt van gratis OV. En dat haakt aan het volgende berichtje wat we kregen. Dat was namelijk van mensen van De Goede Zaak. En voor wie het niet kent, De Goede Zaak is een organisatie, grote burgerbeweging. En die helpt eigenlijk om initiatieven van onderop een stem te geven. Hè. Zet er een soort megafoon op. En dit initiatief gaat over gratis openbaar vervoer. En Jurjen heeft een... Jurjen, de baas of directeur van Goede Zaak, die heeft een bericht ingesproken waarom openbaar vervoer volgens wat hem betreft gratis zou moeten zijn. Ik zal die even aanzetten.
Ruim 55.000 mensen pleiten via de Goede Zaak voor gratis publiek en toegankelijk openbaar vervoer. Dat doen zij via een burgerinitiatief. Dat betekent dat we het ook formeel op de vloer van de Tweede Kamer gekregen hebben en daar dus voor kunnen pleiten in een debat met de Tweede Kamer. Gratis en toegankelijk en publiek openbaar vervoer is voor ons belangrijk, omdat het een van de maatstaven is waarmee je kunt meten of een maatschappij eerlijk en sociaal is. Omdat het een ontzettend grote bijdrage kan leveren aan klimaatrechtvaardigheid zoals het bedoeld is. Dus en een transitie naar groener vervoer, maar dan wel op een sociale manier. En daarmee is het een van de grote pleidooien die wij willen doen de komende tijd. En die wij al doen ten aanzien van hoe we Nederland inrichten. Dat betekent dus dat we aandacht besteden aan basisvoorzieningen. Aan zaken waarvan we ten onrechte zijn gaan geloven dat die bij de markt horen. Maar volgens ons horen ze bij de publieke zaak en horen ze bij wat de overheid moet doen. Dan kom je in een heel ander speelveld en dan kom je bij een samenleving die volgens ons veel progressiever, maar vooral ook veel eerlijker, duurzamer en rechtvaardiger is.
Thank you, Ian.
Ja, mooi verhaal.
Zeker, zeker. En echt heel tof dat ze dit dus al op de cameraagenda hebben gekregen. Dus ze zijn nu ook met een actie bezig dat je mails kan sturen aan alle Kamerleden van de verschillende partijen. Dus ze willen voor elke partij volgens mij dat er iets van 1000 mails die inbox van het Kamerlid binnenkomen. Dus heb je tijd over, ga naar de website van de Goede Zaak en gaan we meedoen aan het mailbombardement.
Nou, heel eerlijk, ik krijg dus ook wel eens mailbombardementen vanuit mijn rol als eerste Kamerlid. Daar word je echt wel eens gek van. Dus wat je dan doet. Ik wil niet meteen die hele actie onderuit schoffelen hoor. Ja, maar dan maak je een mapje aan, zodat je ze niet ziet. Omdat, ja, op een gegeven moment weet je het wel.
Ja.
Maar ze doen nog veel meer dan alleen dat. En ik denk dat hun andere acties daar effectiever in zijn.
Ja.
Ja.
Maar gebeurt het vaak bij jou? Ja, dat je mailbombardement. Waar gaat het dan over bij jou?
Ja, nou, bijvoorbeeld, dat zijn ook vaak de. Dat is net iets anders, maar ik krijg heel vaak dezelfde mails van de autonomen. Dat is een groep mensen die zichzelf buiten de wet verklaren.
Ja, inderdaad.
Daar krijg je echt dagelijks een paar mails van mensen die dat dan dus laten weten. En dat is altijd dezelfde mail. Dus inmiddels komt die mail dus in een folder bij mij terecht, die ik dus niet meer zie. Ja. Het kost me vooral tijd om het in de prullenbak te gooien.
Maar wat mailen ze jou dan, autonomen? Waarom moet je een Eerste Kamerlid mailen als je autonoom wil worden?
Nou, om dus te zeggen dat de wetten die wij aannemen of verwerpen, dat niet op hun van toepassing is.
Oh, wow.
Ja, en ze doen dat ook richting de Belastingdienst bijvoorbeeld. Dan zeggen ze ook, nou, ik ben autonoom, dus ik ga ook geen belasting meer betalen.
Ja. Er belanden steeds meer mensen die dit doen, ook echt in de gevangenis en zo, toch?
Ja, want ze brengen zichzelf ook echt in de problemen. Omdat ze dus geen belasting betalen, komen er aanmaningen, noem maar op. Ook naar de Raad van State sturen ze ook dit soort mails.
Ja,
dus, ja, het is een grote groeiende groep.
Ja. Ja, er zit ook zo'n hele wereld achter van mensen die zichzelf dan opwerpen als adviseur of coach om mensen zogenaamd te helpen met autonoom worden. En die geven dan dat soort adviezen van ja, je moet bij overheidsinstanties kenbaar maken dat je niet meer meedoet.
Ja.
Terwijl het natuurlijk gewoon helemaal nergens op slaat. Want het heeft natuurlijk geen enkele geldigheid, zo'n mail.
Nee.
Het is ook wel treurig, want het is uiteindelijk ook gewoon het profiteren van kwetsbare mensen.
Ja, zo klinkt het ook, ja.
Ja, ja. Dus ja.
Ja, terug naar
het even een zijstapje.
Ja. Ja.
Het idee van gratis openbaar vervoer, laten we daar induiken. Want het is best wel een groot voorstel natuurlijk. Bijvoorbeeld alleen al vanwege de kosten. Het zou volgens berekening iets van 2,5 miljard tot 4 miljard euro per jaar kosten. Om dit te doen, gratis openbaar vervoer voor iedereen. Ik vond dat zelf trouwens eerlijk gezegd nog wel meevallen. Ik dacht dat het kost veel meer. Wat dachten jullie toen jullie dat bedrag zagen?
Ja, als je de miljarden weer de afgelopen weken in het nieuws ziet vliegen, dan denk je, nou, deze kan er ook nog wel bij.
Ja. Ik vind het ook nog wel meevallen, want dit is natuurlijk echt een hele duurzame investering ook. Hij is heel sociaal en super duurzaam. Dus dan denk ik, ja, waar hou je het geld dan vandaan? Nou, stoppen met fossiele subsidies bijvoorbeeld, dat zijn ook miljarden.
Dat is 18 miljard toch? Of 30 zelfs? Hoeveel was het?
Ja,
weer?
Het loopt iedere keer op, hè? Ja, nou, moeten we even gaan factchecken hoeveel het echt is. Maar dat loopt ook op in de miljarden. Dus dan denk ik, nou, dan heb je al een mooie post gevonden.
Ja.
Ja.
En er is ook onderzoek gedaan naar de effecten van deze maatregel. Want dat is natuurlijk vooral de vraag van wat doet dat dan eigenlijk gratis openbaar vervoer? Want het idee is dus dat gewoon de bus, de trein, die worden allemaal gratis. En dat betalen we via de belastingen. Dat is een beetje het basisidee. En we halen het van de markt, dus we maken het helemaal publiek. Dat is ook het idee. Want heel veel busbedrijven die zijn nu aanbesteed. En dat zou dan allemaal weer publiek worden. Er is onderzoek gedaan naar het effect van deze maatregel. En wat je vaak ziet uit, want het bestaat al op veel plekken. Bijvoorbeeld Luxemburg heeft zijn hele openbaar vervoer al gratis gemaakt.
Ja.
Wat je qua effect vooral ziet, is dat mensen niet heel veel overstappen van de auto naar het OV. Dus dat is wel vaak het doel wat wordt genoemd. Wat je wel ziet is dat mensen veel vaker en veel langer met het OV gaan reizen. Dus het betekent vooral iets voor de mensen die nu eigenlijk niet met auto en niet met het OV reizen, maar gewoon niet reizen. En iets voor de mensen die al met het OV reizen. Dat is eigenlijk het belangrijkste effect.
Ja.
Ja. Dat is qua reisbeweging het effect.
Maar ook, vergis je niet, hè? Heel veel mensen hebben ook geen auto, omdat ze geen auto kunnen betalen.
Ja.
Dus ook mensen die dan denken van, oh ja, dat is alleen maar, hè, voor mensen met een dikke portemonnee, en die gaan dan alleen nog maar meer gesubsidieerd worden. Het is ook voor heel veel mensen die gewoon nu helemaal niet mobiel zijn. Terwijl je vaak ook echt wel openbaar vervoer nodig hebt om überhaupt naar je werk te kunnen komen. Dus ook om mensen uit zo'n visueuze cirkel te brengen en echt weer perspectief te bieden, is het gewoon een supergoeie maatregel. Want dat zijn geen mensen die van de auto naar het OV moeten. Dit zijn gewoon mensen die nu niet kunnen bewegen en dus in de bus kunnen.
Ja.
Ja, het is gewoon uitsluiting.
Ja, totaal.
Ik vond het ook echt heel interessant. Op één vandaag zag je dan weer dat mediakanaal. Gingen ze dan mensen, experts interviewen. Maar dat zijn altijd vervoersdeskundigen die worden geïnterviewd. En die zeggen dan, ja, dit is hartstikke duur, want mensen gaan niet meer in de auto rijden. En het wordt alleen maar drukker in het OV. Dus dit moet je niet doen, want het kost veel geld. Maar dat is zo'n extreem beperkte kijk op het effect van zo'n maatregel. Want inderdaad, ik vind alleen al die uitsluiting. We hebben het de hele tijd met elkaar over de maatschappelijke kosten van eenzaamheid. En dit is gewoon een oorzaak van eenzaamheid. Je komt gewoon je huis niet uit.
Ja,
ja.
Ja, eenzaamheid en ook gewoon een baan kunnen hebben. Gewoon mee kunnen doen aan de samenleving.
Ja.
En daarmee dus ook juist ook de samenleving iets kunnen teruggeven.
Ja. Hier is ook onderzoek naar gedaan overigens, van qua werkgelegenheid. Er zijn op heel veel plekken dus is gewoon überhaupt de aanleg van openbaar vervoer heeft echt een mega grote werking op de werkgelegenheid. En dat is ook logisch als je ergens in een dorp woont en je kan niet echt je makkelijk verplaatsen binnen een korte tijd. Ja, dan kan je niet buiten het dorp werk gaan zoeken. Maar er is bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, daar hebben ze onderzoek gedaan naar 12 verschillende steden. En in al die steden zijn dus light rail, dus is er aangelegd, gewoon een soort metro. En de hoeveelheid uren die mensen werkten in de wijken waar dan die stations kwamen, steeg met 39%. Dat is echt waanzinnig veel. Dus de mensen in de buurt gingen 39% meer werken. Ja. Nou, dat is echt, echt gestoord.
Wat net, hè, noemde je een mooi bedrag van hoeveel kost dit ons? Maar eigenlijk moet er ook onderzoek komen. Wat levert het dit op,
ja,
hè, de samenleving?
Ja. Ja, er zijn ook gewoon onderzoeken. En dat zit dan wel weer in de vervoersdeskundige hoek van hoe lang zijn mensen bereid om naar een baan te reizen? Ja. En hoeveel willen ze daarvoor betalen, zeg maar? En daar kun je gewoon een soort van kaartjes van maken met een cirkel rond een huis. Van nou, dit is dus wel een baan die iemand waarschijnlijk zou aannemen en daar niet meer. Dus inderdaad, die investeringen ook in sneller OV, een beter OV, die betalen zichzelf op die manier ook weer terug.
Ja, totaal.
Ja.
En het is ook heel, als je zegt van ja, het is gewoon heel duur. Ja, het op zich, of je het nou via de belastingen betaalt, of dat het direct uit de mensen van de uit je individuele portemonnee komt naar het busbedrijf, dat maakt economisch niet heel veel uit. Ik bedoel, we vergeten wel eens dat dan het geld wat mensen niet meer hoeven uit te geven aan een kaartje voor de trein of de bus, dat geld gaat alsnog de economie in. Of ze laten het een tijdje op een spaarrekening gaan, maar de meeste mensen die gaan daar weer boodschappen van doen, die kopen nieuwe meubels, weet ik veel. Ja. Dus alsnog het economische effect van dat geld, dat blijft nog steeds bestaan. Sterker nog, op veel plekken zal het waarschijnlijk productiever worden besteed dan voor een buskaartje van een bus die in handen is van een commerciële partij,
ja,
denk ik.
Ja.
Ja. Nou, dat is voor het OV. We zijn gewoon heel erg fan.
Ja,
gratis OV.
Ja, zeker. En ik wil er ook even bij zeggen, dat is wel het leuke nieuws uit Den Haag, waar ik natuurlijk in de gemeenteraad zit. Ja, er is ook nog wel eens leuk nieuws. Sinds vorige week dat er ook gratis openbaar vervoer is voor alle kinderen in Den Haag. Tot en met 11 jaar. En dat is ook echt iets waar wij als PvdA lang voor gestreden hebben, maar ook met andere partijen, met GroenLinks, maar ook met de SP, met DENK. D66 stond hier ook achter, daarom had het uiteindelijk ook een meerderheid. En dat is ook wel interessant dan, want het is ook allemaal uit de verschillende invalshoek. Want ik denk dat als je het zeg maar aan ons, de PvdA, vraagt of aan GroenLinks, dan is het ook echt vanuit het idee van wij vinden openbaar vervoer een basisvoorziening die gewoon gratis zou moeten zijn. En dan nu in ieder geval voor kinderen. En als je het dan meer aan D66 vraagt, dan zal het meer beredeneerd zijn vanuit het mobiliteitsvraagstuk en de transitie van mensen moeten minder in de auto en meer in het OV en daarom willen we dat toegankelijker maken.
Ja.
Maar dat je dan op die manier toch zoiets voor elkaar krijgt, dat is mooi.
Ja, ja. Dus, goed gedaan, joh.
Echt heel tof.
Ja, dus voor mensen die in Den Haag wonen, het heet geloof ik iets van Kids for Niks. Als je daarop zoekt, Kids for Niks, HTM, gemeente Den Haag, dan kun je gewoon gratis OV voor kinderen aanvragen.
Nice.
Ja.
En is het OV openbaar vervoer in Den Haag, is dat aanbesteed of is dat gewoon echt nog publiek ook?
De HTM, dat is ook deels in handen van de gemeente. En dat is de enige vervoerder hier. Nou, we hebben ook nog de EBS, die rijdt ook nog met bussen. Maar dat is dan meer ook voor de regio verbindingen naar het Westland en zo. Ja. Maar nee, we hebben net als dat je in Rotterdam heb je echt nog RET. In Amsterdam heb je de
GVB.
GVB, ja. Dus dat zijn wel nog wel de publieke vervoersbedrijven van vroeger. Ja. Maar die zijn dan nu deels ook wel geprivatiseerd, ja. Maar ook nog wel echt deels in handen van gemeentes doorgaans.
Ja, want dat is ook zo jammer. Dat, kijk, het openbaar vervoer hebben we natuurlijk geprivatiseerd, hè, ergens in de jaren 90. Kijk even naar Hans, weet hij precies wanneer wat heeft plaatsgevonden. Maar toen is ook het hele idee gaan ontstaan dat buslijnen en treinen allemaal rendabel moeten zijn. Hè? Dus dat je er winst op moet kunnen maken of dat het zichzelf moet bedruipen. Terwijl ik echt denk, nee. Je hoeft er geen winst op te maken. Je kan er ook als samenleving dus geld op toeleggen, omdat je weet dat het zich drie keer terugverdient in je sociale effecten en je duurzaamheidseffecten. En dan moet ik altijd denken aan landen als Finland of zo. Kijk, Nederland is natuurlijk een heel klein land, maar als dat het uitgangspunt zou zijn in Scandinavië, dat iets rendabel moet zijn, dan heb je helemaal niks. Omdat dat enorme afstanden zijn voor maar, hè, kleine plukjes mensen.
Ja.
Dat ik echt denk, we moeten ook helemaal af van dat hele idee dat alles dus maar rendabel moet zijn in dit soort domeinen.
Ja. Het is ook echt, ik vind het altijd waanzinnig dat, want de NS de treinkaartjes moeten ook weer duren, toch? Omdat de NS weer geen winst maakt of niet genoeg rendement.
Ja.
Ik vind het inderdaad zo'n waanzinnig argument. Maar hetzelfde als dat je voor de basisschool zou zeggen van de basisschool draait verlies. Dus ja, we moeten de toegangsprijs maar duurder gaan maken, zodat ouders meer voor hun kinderen moeten betalen. Niemand zou het in zijn hoofd halen om dat voor het basisonderwijs te beargumenteren. Maar op de een of andere manier voor de trein vinden dat een heel normaal argument.
Ja. Ja, dit is ook weer de grote discussie van wordt iets vaak geframed als een kostenpost of een investering?
Ja.
En nou ja, ook trouwens onderwijs wordt nog wel eens natuurlijk geframed als kostenpost.
Ja.
Maar het is gewoon een investering in je samenleving.
Ja, ja, ja. De basis.
Ja.
Ja. Ja, dat brengt ons bij het grote onderwerp, want we raken al een beetje aan. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor het openbaar vervoer, dit hele argument. Je kan dit voor veel meer voorzieningen gaan doen. En dat maakt natuurlijk het argument wel nog net iets fundamenteler. Want je zei net bijvoorbeeld D66, die was hiermee aan boord omdat het iets doet voor de groene transitie. Maar ik denk dat wij ideologisch zouden zeggen, eigenlijk alle basisvoorzieningen, dus alles wat je nodig hebt in je dagelijks leven, wat cruciaal is, wat onmisbaar is, onderwijs, zorg, transport, moet gewoon publiek toegankelijk zijn voor iedereen. En het liefst gratis. Zouden jullie daarin meegaan?
100%.
Ja?
Ja.
Nice. Je hebt het,
ja,
klaar.
Nou, kijk, dat heeft natuurlijk ook een mooie naam, hè, van universele basisvoorzieningen. En wat ik mooi vind aan die naam is dat het meteen ook zich plaatst tegenover de hobby van een basisinkomen, de UBI.
En,
veel mensen in onze achterban die geloven dat alle problemen worden opgelost zolang mensen een basisinkomen krijgen.
Ja.
Terwijl ik denk, als je mensen geld geeft, dan betekent dat nog niet dat de voorzieningen er beter van worden. Sterker nog, als iedereen gewoon een potje geld krijgt, dan betekent dat ook nog niet dat je elkaar gaat tegenkomen in die samenleving. En wat ik zo mooi vind aan het hele idee van universele basisvoorzieningen, is dat je plekken krijgt in de samenleving die er voor iedereen zijn. Zoals scholen, waar we het net over hadden. Maar dat is nu totaal niet het geval, waardoor je dus ook al die scheidslijnen in de samenleving hebt. Nou ja, ik moest ook denken aan een Amartya Sen, heeft een heel mooi citaat.
Wie is dat?
Ja, dat is een. Is hij filosoof?
Ja, volgens mij wel.
Filosoof, hè, geloof ik, ja. En hij zegt: als je, dan moet ik hem goed zeggen hoor, in het Engels: public services for the poor creates poor public services. En dat is natuurlijk ook wat er eigenlijk helemaal gebeurt. Nu is het zo dat je vaak dan toch publieke voorzieningen krijgt voor mensen die dat dan niet zelf kunnen afkopen. En daardoor is de kwaliteit vaak niet goed geregeld. Is het ook een plek waar mensen elkaar niet tegenkomen. Is het ook iets waar ook vaak een stigma omheen hangt van, oh, ik heb dus niet genoeg geld, dus ik moet hier gebruik van gaan maken, waardoor ook heel veel mensen geen gebruik van willen maken of dat met schaamte doen. Mm-hmm. Terwijl het hele idee van samenleven is dat je dat met elkaar doet. Dus ja, dan moet je daar dus ook in willen investeren. Moeten dat dus allemaal plekken zijn die er voor iedereen zijn.
Ja, je ziet dat natuurlijk in het Verenigd Koninkrijk en meer extreem ook in de Verenigde Staten van de poor services. Dan heb je het bijvoorbeeld over de public schools in de Verenigde Staten. Die hebben gewoon een slechte reputatie, zijn slechte scholen.
Gezondheidszorg.
Gezondheidszorg is nog zo'n voorbeeld. En mensen die geld hebben, die gaan het dan privaat regelen.
Ja,
precies.
En dat zie je. Ik had laatst nog een gesprek over met iemand over de NHS in het Verenigd Koninkrijk. Steeds langere wachtlijsten. Als je goede zorg wil, momenteel in de UK, dan ga je dat gewoon privaat regelen. Want bij de NHS wordt het gewoon steeds lastiger. Ja. Dus ja, helemaal eens.
Ja, en er zit ook een meer politiek-strategisch argument ook achter. Want ik denk die uitspraak van policies for the poor create poor policies. Het is ook in Nederland hebben we best wel een groot probleem dat een heel groot deel van de bevolking steunt de verzorgingsstaat gewoon steeds minder. En de belangrijkste reden daarvoor is dat ze zoiets hebben van ja, maar ik krijg daar helemaal niks voor terug, weet je wel. Waarom moet ik de hele tijd betalen en dan krijgen andere mensen steun? Dus bijvoorbeeld met sociale huisvesting. Heel veel mensen moeten dan wat nu dan de middenhuur wordt genoemd, wat eigenlijk gewoon extreem dure huur is. Die moeten daar huren. Maar ze moeten wel belasting betalen, zodat andere mensen dan goedkoop mogen huren. Die qua inkomen vaak helemaal niet zo heel veel van ze verschillen. Dus ook als je wil dat er een verzorgingsstaat is die breed gesteund wordt en dat we gewoon met z'n allen daarachter gaan staan, dan moet je zorgen dat iedereen ook voelt, deze voorzieningen zijn er ook voor mij. Ja. Dus op wonen, je moet gewoon die inkomensgrenzen van die sociale huur afhalen. Iedereen kan dat terecht, wat voor inkomen je ook hebt. En daar betalen we ook met z'n allen voor. Dus het wordt er duurder van. Maar uiteindelijk de economische effecten hiervan ook zijn enorm. Als je bijvoorbeeld kijkt hoeveel, wat het percentage is dat mensen kwijt zijn aan de kosten van huisvesting. Dat is vaak gewoon de helft van het inkomen van mensen. En het slaat nergens op, want het zijn geen productieve uitgaven. Als je €1500 per maand gooi je gewoon naar de eigenaar van het huis. En die steekt dat in zijn zak. Dus het levert geen economische effecten op. Als je de huur gewoon omlaag zou brengen, dan gaat al dat geld dat overblijft, dat rolt de economie weer in. In plaats van op iemands bankrekening. Of nog erger, een BlackRock, die een of ander buitenlands beleggingsfonds, wat gewoon dat geld de economie uitzuigt. Mm-hmm. Dus ook hier weer zijn de economische effecten zo belangrijk.
Ja. Ja, ik had toevallig ook afgelopen weekend een vriendin over de vloer en die woont in Zweden. En als je het dan even hebt over hun verzorgingsstaat, dan denk ik wel van, oei, dat is daar echt wel goed geregeld hoor. Ja. En eigenlijk waar we het nu ook over hebben van, kijk, in Zweden heb je gewoon de zorg is helemaal gratis. De tandarts, de kinderopvang, die heeft echt een hele kleine eigen bijdrage. Zeg maar, ben je een goed verdienend stel, dan betaal je maximaal €100 per maand aan kinderopvang. De universiteit, al het onderwijs, alle schoolboeken, alle schoolreisjes, de lunch op school. Dat is allemaal gewoon geregeld daar.
Ja.
En dat vond ik ook wel mooi dat die vriendin zei van, dat gaat dan via de belastingen en dat doe ik graag. Want dan weet ik in ieder geval dat het gewoon voor iedereen goed geregeld is. En dat we daar ook gewoon geen gezeik meer over hebben met z'n allen. Ja. Dus.
En je wordt er ook enorm productief van als land. Dus je economie groeit ook best wel, waardoor die ook die hogere belastingen alweer veel minder een probleem worden. Je krijgt gewoon een grote economie met hoog belastingsniveau, waarin dan universele voorzieningen, blije mensen zijn ook productiever.
En mensen die elkaar dus weer kennen.
Ja.
Dat vind ik ook zo belangrijk. Daarom ga ik mezelf nog een keer herhalen. Maar het is zo belangrijk, vind ik, voor een toekomstige samenleving die anders is dan die van nu, dat die bubbels doorprikt worden. Ja. En het SCP had laatst weer een onderzoek, waarin juist ook de hoogopgeleiden, waar het blijkt dat zij zichzelf het meest terugtrekken in hun eigen bubbel. Dat doorbreek je hier ook mee. Dus dat is ook een boodschap aan de luisteraar misschien wel.
Ja,
als ik dan toch even weer mag nerden over gratis openbaar vervoer. Dat is ook vaak een discussie die we in de gemeenteraad hebben en waar ik toch ook altijd wel over bovenop zit. Vaak wordt, als je het hebt over openbaar vervoer en gaan we extra lijnen aanleggen, dan wordt dat heel erg geredeneerd vanuit economie en werkbaankansen. Terwijl ik ook wel vind dat je er echt op moet letten dat je ook gewoon, de bus hebt die van de ene wijk naar de andere wijk rijdt. Niet per se van het centrum naar het station, naar de buitenwijken. Omdat mensen ook gewoon boodschapje moeten kunnen doen, naar het buurthuis, naar familie die aan de andere kant van de stad wonen. Dus dat is ook wel iets om altijd even scherp op te zijn. Want voor je het weet gaan openbaar vervoerdiscussies ook eigenlijk alleen maar over economie. Ja. Daar moet je ook een beetje altijd kritisch op blijven.
Ja, want dit gaat ook heel letterlijk inderdaad over als een familielid van jou in het ziekenhuis ligt en dan moet je elke dag heen. Voor heel veel mensen is dat gewoon niet te betalen. Dus ze kunnen dan gewoon niet de zorg, de aandacht, de liefde bieden die ze willen bieden aan zo'n familielid. En dan zit je klem thuis. Ja. En dat is gewoon puur omdat je dat vervoer niet kan betalen. En dat is zo fucking oneerlijk.
Ja. Ja. En dat familielid die daar in het ziekenhuis ligt, die herstelt sneller met liefde om zich heen. Ja. Dus het is ook nog eens goedkoper.
Dat ook nog. Ja, maar dat is natuurlijk wel, dan rest een beetje de vraag, waarom gebeurt dit dan niet? En daar is natuurlijk wel een reden voor. Ik bedoel, de werkgevers, terwijl er dus economisch ook heel veel voor te zeggen valt om bijvoorbeeld openbaar vervoer gratis te maken, die zullen je niet overstaan te springen. Terwijl economisch, ja, als jij wil de talenten, de mensen die het best bij jouw bedrijf passen. Dus als je het openbaar vervoer gratis maakt, dan zijn er veel meer mensen die jouw potentieel zouden kunnen bereiken. Dus ook als werkgever zou je denken, nou, best logisch, best goed om te doen. Maar ons economisch systeem op dit moment is niet per ongeluk zo georganiseerd dat precies de dingen die we nodig hebben in ons dagelijks bestaan een prijskaartje hebben of zijn vermarkt. Er zit gewoon een soort kunstmatige schaarste in onze samenleving dat allemaal best wel duur is. Want, laten we eerlijk zijn, we zijn een van de rijkste landen ter wereld. We zouden dit makkelijk kunnen betalen. Ik bedoel, er zijn andere landen die armer zijn dan ons, die dit wel dus doen. Maar de reden dat we dat dus niet doen, is dat omdat ons economisch systeem ook draait op die kunstmatige schaarste. Want heb jij namelijk te weinig geld voor je huur, voor je onderwijs, voor dat soort dingen, dan moet je heel veel werken. Dus heel veel mensen die moeten gewoon werken om de huur te kunnen betalen. En heel veel mensen gaan dus ook werk doen waar ze misschien niet heel blij van worden, wat ze misschien ook helemaal niet zo nuttig vinden, maar wat ze wel een redelijk salaris oplevert. Dus het maakt werkenden gewoon heel erg afhankelijk van werkgevers. Zodra jij gratis of bijna gratis woningen krijgt en gratis openbaar vervoer, dan heb je ook de luxe om te zeggen, nou, nee, ik vind dit gewoon een rotbaan. Ja. Dus je krijgt zo meteen dat hele zinloze sectoren in de economie, die gaan gewoon instorten omdat het ze niet meer lukt om werknemers zo gek te krijgen om voor ze te gaan werken.
Ja, ja, dat gaat denk ik wel wat breder dan de basisvoorzieningen als openbaar vervoer en onderwijs. Maar dat gaat ook gewoon over hoe stevig is je sociale vangnet.
Ja, zeker.
Dus weet je dat je kunt rekenen op een bijstandsuitkering waar je echt nog wel een tijdje van rond kan komen. Dan is het ook makkelijker om te zeggen van nee, ik pik dit niet meer. Ik laat me niet langer uitbuiten en ik ga iets anders doen.
Ja. Ja. Ook als je huur bijvoorbeeld, ik had een buurvrouw in de vorige wijk waar ik woonde. Woonde in een sociale huurwoning. Die betaalde €300 per maand. Omdat ze al heel lang in die sociale huurwoning zat, was dat gewoon altijd zo gebleven. Mm. Ja, dan kan je makkelijk even je baan verliezen of zo. Want dan heb je een buffer. Mm. Terwijl als je €1500 betaalt, dan ja, later dat je inderdaad even terug kan vallen. En,
ja, dus ik denk dat het waar is wat je zegt. Dat is één oorzaak. Maar het komt denk ik ook vanuit de hele neoliberale ideologie, dat hoe ons huishoudboekje dan ook in elkaar zit, hè, zoals ze dat zeggen. Dat ze denken dat alles waar de overheid geld in investeert, dus hè, die voorbeelden die we noemden, dat zien ze dan als uitgaven. En het geld dat verdiend wordt voor de economie, dat gebeurt in het bedrijfsleven.
Ja, ja.
Dat is een bril die heel veel mensen ook op hebben, heel veel mensen ook geloven van ja, maar het geld wordt toch verdiend door het bedrijfsleven en de overheid, hè, die maakt het vervolgens op.
Ja.
Dat is volgens mij ook een van de redenen waarom dit zo in stand blijft. Terwijl de publieke voorziening op zichzelf, dat is ook een bijdrage aan de economie.
Ja.
Dus het is ook die hele rare logica van dat huishoudboekje, daar moeten we ook echt vanaf.
Ja, dat is denk ik een van de allerbelangrijkste frames om mee te breken als samenleving. Dat beeld dat het aan de ene kant wordt uitgegeven en aan de andere kant wordt verdiend. Terwijl in werkelijkheid zijn gewoon overal collectieve mensen op een andere manier bezig. En dat geld stroomt rond.
Precies.
Dus het gaat niet van de een naar de ander. Nee, het gaat rond. Dus je kan ook zo kunnen zeggen, bedrijven profiteren immens van het onderwijs, van de zorg. En dat alle medewerkers zo gelukkig zijn en dat we dat collectief doen. En daarom kan een bedrijf bestaan. Bijvoorbeeld een ASML. Ik sprak wel eens iemand uit Eindhoven. Die zei, de universiteit in Eindhoven, dat wordt grappend ook wel de ASML Academy genoemd. Omdat gewoon al die hoogopgeleide mensen, die stromen zo de ASML in. Dat bedrijf zou niet bestaan zonder onze publieke voorzieningen.
Het hele punt van Mariana Mazzucato.
Ja.
Ook een een naam, een boek die iedereen moet lezen. Die laat heel goed zien dat eigenlijk alles waar het bedrijfsleven op floreert, alle innovaties die er zijn, dat komt ook gewoon door publieke investeringen. Doordat de overheid ergens of ondersteunend in is, of er zelfs ook het risico voor zijn rekening neemt.
Ja, ja. Zij laat dat ook mooi zien, dat het vooral de defensieindustrie in de Verenigde Staten, dus bijvoorbeeld de iPhone, er zitten allemaal dingen in die rechtstreeks door de defensieindustrie er zijn uitgevonden. Maar dat is ook omdat we in de Verenigde Staten, de defensieindustrie is ongeveer het enige echt stevige publiek gefinancierde sector is. Ja. Maar dat is wel, wel boeiend.
Ja.
Hebben we nu de... Oh, wacht, ik wilde nog één ding wilde ik nog op reageren, want je had het over het basisinkomen. Wat ik vooral ook met basisinkomen heb, is dat het... We hebben het hele tijd over die collectieve grip en je moet dingen samen organiseren. Daar biedt het basisinkomen gewoon echt helemaal geen oplossing voor.
Nee,
je krijgt van als individu een inkomen en dan moet je het alsnog maar zelf gaan besteden. Dus het doet een beetje denken aan de kinderopvangtoeslag. Die is ook zo vormgegeven. Je krijgt een potje, ja, je krijgt een soort potje met geld, maar dan mag je alleen een kinderopvang besteden. En wat er dan vervolgens gebeurt, is dat Nederland een van de duurste kinderopvangstelsels ter wereld heeft. Dus er wordt daar echt insane veel geld verdiend, omdat dat potje geld beschikbaar is gesteld vanuit de overheid. Zonder te zorgen dat we collectief ook die kinderopvang organiseren. En ik ben bang dat met het basisinkomen ook eenzelfde soort iets gaat gebeuren als je dat invoert. Ja, de werkgevers die pakken toch wel hun deel.
Ja, krijg je stuwende werking.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ik zou ook als verhuurder denken, nou, iedereen heeft een potje geld erbij gekregen. Mooi, kan de huur omhoog.
Ja. Ja. En het is zo financieel bekeken en weer zo weinig ook vanuit wat het doet met hoe je als mensen ook met elkaar omgaat.
Ja.
Ja.
Dat je elkaar nodig hebt.
Ja, ja, ik zit in een appgroepje waar regelmatig levende discussies zijn over het basisinkomen. En daar maakte iemand ook nog wel terecht het punt van... een basisinkomen doet ook niks tegen de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en zorgtaken die oneerlijk verdeeld worden. En dat is natuurlijk ook helemaal waar. Van als je dat zou willen doorbreken, dat regel je niet met laten we zeggen een typisch gezin met een man of een vrouw. Of ja, dat kan natuurlijk alle samenstellingen hebben tegenwoordig, maar laten we eigenlijk uitgaan van een man of een vrouw. Twee keer een basisinkomen, kinderen erbij. Maar dat het feit dat, fijn dat de vrouw in dat geval ook geld krijgt en die waarschijnlijk deels de zorgtaken toch op zich neemt.
Ja, maar dat is hun argument dan toch, van het basisinkomen. Ja, maar dat is ook werken, dat wordt dan eindelijk betaald.
Ja, maar er is nog niks geregeld om dan die ongelijkheid, zeg maar, en het heeft nogal wat betekenis, hè, dat vrouwen toch nog relatief veel deeltijd werken in Nederland. Dat betekent ook minder vrouwen in leidinggevende posities, in managementposities, uiteindelijk op beslisposities, binnen beleid, politiek, noem het maar op. Dat heb je hiermee ook nog niet opgelost. En dat vind ik wel eens ook lastig aan die hele discussie over dat basisinkomen. Dat het wordt gepresenteerd als oplossing voor alles. Maar het is eigenlijk helemaal niet echt een oplossing voor iets.
Nee.
Ja.
Nee, eens. Dus dat... Het enige wat nog wel zou kunnen, maar dat had je ook toen de bijstand werd ingevoerd. En dat schrok ik toen, want het was toen, dat is zo grappig, dat de bijstand werd ingevoerd in... 1967.
Hey, ik weet het nog. Hans weet precies wanneer wat gebeurde.
Dit jaar heb ik paraat. En dat was dan ook heel erg vanuit de christelijke partijen heel erg gestimuleerd van ja, dit is gewoon nodig, want we moeten goed voor mensen zorgen. Wat was het gevolg? In één keer gingen echt massaal gingen huwelijken stuk. Want heel veel vrouwen die gingen echt bij hun man weg. Zo mooi, ik heb een vangnet.
Ja. Nou ja, oké, dat is dan wel het enige voordeel. Inderdaad, financiële onafhankelijkheid is natuurlijk ontzettend belangrijk.
Ja, je kan wel zeggen.
Ik zei net heel even van basisinkomen lost niks op. Ja, nee, natuurlijk. Maar het lost ook heel veel niet op. Dat wilde ik zeggen.
Ja, eens. Nog één ding over basisvoorzieningen en de effecten daarvan. Er is ook een heel belangrijk ecologisch argument. Dus qua de klimaatcrisis voor basisvoorzieningen. Sowieso denk ik politiek gezien. Ik bedoel de groene agenda. Het voelt voor heel veel mensen wel van... jullie willen dus minder dat de economieën minder hard groeien... en dat we minder spullen maken. Ik heb nu al een onzeker leven. Dus als de economie gaat krimpen... ga ik dan überhaupt nog wel rond kunnen komen? Nou, ten eerste biedt het daar dus een garantie voor. Je zegt gewoon, alles wat je nodig hebt voor je dagelijks leven... gaan we gewoon fixen samen. Dus daar hoef je geen zorgen over te maken. Dus daar is dan een enorm sterk punt op. Maar daarnaast regelt het ook zelf... doordat je mensen minder de noodzaak hebben... om heel hard te werken in nutteloze of vervuilende industrieën... gaat daar waarschijnlijk gewoon een heel groot arbeidstekort ontstaan... waardoor die sectoren überhaupt al gaan krimpen.
Ja.
Dus iedereen die eigenlijk geen zin heeft om elke dag keihard te werken... om een of andere shit product te verkopen waar niemand behoefte aan heeft... ja, die gaan wel lekker een andere baan doen of in ieder geval minder werken.
Ja.
Dus dat is ook nog eens top.
Ja.
Ja, goed punt.
Nou, mooi.
Ja. Ik vond hem toch een beetje lullig tegenover Jurjen van den Berg. En zijn mooie bericht ook meteen zei, ja, die bommen, die helpen niet. Kunnen we nog niet even zeggen wat ze nog meer allemaal doen qua goede acties?
Qua acties?
Ja, deze rondom dit initiatief. Want het is ze gelukt om een burgerinitiatief te bereiken. Nou, vet goed.
Ja.
Of misschien kunnen we Jurjen een keertje uitnodigen om dan met hem terug te blikken over een tijdje. Met, hey, vertel, hoe is het gegaan in die Tweede Kamer? Ik wil het even goed maken met Jurjen. Dat is eigenlijk wat ik hier probeer te doen.
Überhaupt wel echt een super interessante manier van bewegingsopbouw, vind ik de goede zaak. Ja. Het is wel ontzettend helemaal aangepast via die digitale initiatieven ook op de nieuwe manier van politiek bedrijven. Dus ik zou het überhaupt wel een heel interessant gesprek vinden met Jurjen over hoe hij en
ja, ze doen wel echt unieke dingen.
Ja, we gaan hem uitnodigen.
Ja.
Jurjen, de uitnodiging komt jouw kant op.
Ja.
Gaan we doen. Dan zijn we rond, hè? We gaan afronden. We zitten ook alweer 40 minuten met elkaar te praten. Zit je nou thuis te luisteren en je denkt, nou, ik heb dingen gehoord waar ik het echt helemaal niet mee eens ben. Of je hebt dingen gehoord waarvan je denkt, daar wil ik meer over weten. Laat het weten. Spreek een bericht in via vriendvandeshow.nl/delinksdevolte. Je mag natuurlijk ook nieuwe onderwerpen inbrengen, want dit onderwerp is op onze agenda gekomen door luisteraars. Dus je nieuwe onderwerpen mag je ook gerust inspreken. Je kan ook meepraten op ons YouTube kanaal via TikTok, Blue Sky of via Instagram. En dan zijn we de volgende week weer, hè, met een nieuwe gast.
Zeker.
Yes. Tot de volgende.
Tot dan. Doei doei. All you bad folks, you must go.